Hey, een speciaal welkom aan jou, ook als je misschien wel met een van de dopelingen bent meegekomen. Misschien ben je wel voor de allereerste keer in een kerk. Misschien ben je wel voor de allereerste keer in deze kerk. Dan willen we vanmorgen in ieder geval dit tegen je zeggen. Wij geloven dat er een God is die van je houdt. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat jouw verhaal ook is. Er is een God die van je houdt en die niets liever wilt dan jou ontmoeten deze morgen. Hey, en ik wil ook even welkom heten de mensen in de foyer die met de livestream meekijken. Misschien kunnen we ze vanaf hier even een applausje geven. Ja. Hey, want ondanks je misschien niet hier in de zaal meer paste, we hopen dat je ook daar mee kan doen en dat jullie ook daar God kunnen aanbidden met elkaar. Hey, en natuurlijk ook een enorm welkom aan maar liefst 17 dopelingen. Ja. Ik ga jullie namen noemen: Emiel, Caroline, Roel, Arthur, Evi, Levi, Marijn, Artjan, Marije, Marti, Ramon, Max, Jonathan, Lans, Alisa, Tamara en Sifra. Het is Pasen. Wat is het mooi om 17 mensen vanmorgen te mogen dopen. Wat is het goed om dit feest met elkaar te vieren. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Melvin Blankenstein. Ik ben een van de voorgangers hier in Mozaïek 08. En ik mag vanmorgen met je de Bijbel open doen. En dat gaan we zo meteen doen vanuit Lucas 24. Maar ik stel voor, voordat we dat doen, om kort met elkaar te bidden. En als we bidden, misschien is het wel helemaal nieuw voor je, dan worden we een moment stil. Dan richten we ons op God en dan vragen we om zijn hulp, maar willen we ook hem danken voor deze feestdag. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. En Jezus, we verhogen u. We prijzen uw naam voor de genade van het kruis op Goede Vrijdag, Heer. Maar we eren u en we vieren de opstanding uit de dood. Op deze paasmorgen. Dank u wel, Heere Jezus. Heilige Geest, ik wil u bidden. Wilt u bij ons zijn vanmorgen? Wilt u ons helpen om uw woorden te begrijpen? Om uw woorden uit te leggen? Om te focussen op wat u vanmorgen tegen ons wilt zeggen, Heer. Door alles één willen we vanmorgen bidden. Wilt u uzelf aan ons openbaren? En laat alles vanmorgen zijn tot uw eer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, we gaan een stukje lezen uit Lucas 24. Want in vers 5, daar stellen engelen de volgende vraag aan een aantal leerlingen van Jezus. Ze zeggen: waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest worden gekruisigd en op de derde dag opstaan. Lieve mensen, het onmogelijke was gebeurd. Terwijl de discipelen dachten dat alle hoop vervlogen was en ze waren in rouw, want ook hun vriend was er niet meer. En toen gebeurde het onvoorstelbare. De kosmos trilde op haar grondvesten, de aarde trilde letterlijk en de vrouwen bij het graf vonden niet wat ze zochten. Het graf was leeg. Ze zochten hun geliefde in de vorm van een herinnering, maar ze vinden een boodschapper die hun de meest provocerende vraag stelt uit de geschiedenis. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Pasen is niet zomaar een goed gevoel. Pasen is ook niet een mooie feestdag om de lente in te luiden of zo. Nee, de bekende theoloog N.T. Wright zou zeggen: Pasen is een invasie. Op deze ochtend is de nieuwe schepping gelanceerd. Want wat is er gebeurd? De dood is met terugwerkende kracht een verliezer geworden. En de werkelijkheid nu op paasmorgen is totaal anders dan die op vrijdag. Jezus van Nazareth, die dood was, ademt weer. Bloed stroomt door zijn aderen. Zuurstof vult zijn longen. Dit is het Paasevangelie in 2 woorden. Jezus leeft. Dat is het goede nieuws wat we vanmorgen met elkaar vieren. Maar als we vanmorgen naar het lege graf kijken en daarover zingen, moeten we elkaar ook deze vraag stellen, denk ik. Maar waaruit is hij dan eigenlijk opgestaan? We vieren de opstanding, ja, maar begrijpen we ook de diepte waar hij uitkwam? En we vieren de overwinning, maar weten we ook wie hij eigenlijk overwonnen heeft? Om de impact van Pasen te begrijpen en de start van dit goede nieuwe begin te vatten, moeten we terug in de tijd. Zoals vaak in de Bijbel is het ook hier goed om even uit te zoomen en te kijken naar het grotere verhaal van God wat hij ons vertelt door de Bijbel heen. En ook Pasen staat niet op zichzelf. En ik wil vanmorgen in een stukje duiken uit Matteüs 12 vers 40. Je mag het erbij zoeken als je een Bijbel bij je hebt. Het komt ook op de schermen. Dat speelt zich af een tijdje voor de kruisiging van Jezus. En een aantal sceptische mannen die een teken van Jezus vragen. En meestal was dat als doel om hem in diskrediet te brengen. Zij zeggen dit: geef ons een teken. En dan zegt Jezus het volgende: dit is het enige teken wat je zult krijgen. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen, Jezus heeft het hier over zichzelf, 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Er staat zo zal, dus Jezus blikt vooruit. En tegelijkertijd, hij wijst terug op een verhaal van eerder, uit het Oude Testament. Misschien ken je dat verhaal van Jona wel. Of misschien ken je dat bekende kinderliedje wel. Jona, Jona, ga naar Nineveh. Wie kent hem? Ja, Jona, Jona. En Jona die zei? Nee, Seth is er gek op, ons zoontje. We gaan vanmorgen niet het hele verhaal lezen van Jona. Maar Jona was een profeet die nee zegt tegen God en vervolgens wegvlucht per boot. En vanaf daar zien we als het ware een neerwaartse beweging. Hij rent in feite weg van Gods liefde en hij weigert om dat wat hij gelooft, namelijk dat God een genadige God is, liefdevol en geduldig, dat verwijst naar Exodus, om dat te vertellen aan de mensen in Nineveh. Context: de mensen uit Nineveh waren heidenen en vijanden van het volk. En dan kort nadat hij vlucht, dus per boot, breekt er een enorme storm uit. En wanneer de bemanning vraagt wat ze moeten doen om die storm te sussen, zegt hij: weet je, kieper mij maar overboord. Het komt door mijn ongehoorzaamheid. En zo wordt Jona in een woeste, kolkende zee gegooid. Wij Zeeuwen zijn gek op de zee, toch? Maar in die tijd was het nou niet bepaald de plek van vermaak of ontspanning. Nee, in die tijd was de zee, de plek, een symbool voor chaos. Een plek van machten die sterker waren dan zij. En daar wordt Jona ingegooid. En dan, als je het verhaal kent, wordt hij ingeslikt door een enorme vis. En ondanks kinderbijbels dat soms best mooi weten te vertellen en soms zelfs grappig weten te illustreren, is dit goed om vanmorgen te beseffen. Die vis waar Jona in zit, dat is geen fraaie plek om 3 dagen te verblijven. De buik van deze vis is niet een soort tiny comfort place om 3 dagen tot jezelf te komen, geschikt voor retraites. Nee. De buik van de vis was als het ware een graf. Jona zit opgesloten. Het is de plek van duisternis. En Jona kijkt hier de dood in de ogen. En dit is goed om te weten. Voor de mensen in die tijd was het verhaal van Jona, wat Jezus aanhaalt, niet zomaar een verhaal. Veel theologen wijzen erop dat dit verhaal over Jona voor de mensen in Israël een diepe snaar raakte. Waarom? Omdat wat Jona meemaakt in de buik van de vis precies is wat het volk Israël meemaakte al die jaren in ballingschap. Als je vandaag voor het eerst in de kerk bent, dan denk je misschien ballingschap. Wat is dat voor woord? Dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar het betekent iets als verbanning of uitsluiting. Je zou kunnen zeggen, in ballingschap word je weggevoerd van thuis. Het volk Israël was in het verleden, mede door hun eigen keuzes en ongehoorzaamheid, ver weg van thuis geraakt en in de woestijn gedreven. Je zou kunnen zeggen, ze waren opgeslokt door vreemde machten en weggevoerd uit de nabijheid en intimiteit van God. En dus, als zij, degene die het verhaal van Jezus horen, of wat Jezus zegt, en zij horen dat verhaal van Jona, dan wisten ze, Jona in die vis in het donker, zonder uitweg, dat zijn wij. Ze kenden die plek waar het voelt alsof de deur op slot slit en waar spreekwoordelijk de muren op je afkomen. Waar je het gevoel hebt dat je overgegeven bent aan de machten, waar je zelf niet tegenop kunt boksen. Maar waarom vertel ik dat nou allemaal? Nou, naast dat ik wat context wil bieden over het verhaal van Jona, geloof ik dat ballingschap, dat ingewikkelde woord, niet alleen iets is van vroeger. Uit de geschiedenis van de Bijbel. Nee. Diverse dopelingen van morgen kennen deze plek als geen ander. Een plek van, ik noem het vanmorgen maar even, innerlijke ballingschap. Een plek of een seizoen waarin je jezelf alleen en zonder God voelt. Verlaten. Opgesloten. Waar het lijkt of er geen uitweg is. Sommigen van jullie kenden God vroeger wel, maar raakten hem kwijt. Anderen groeiden zonder hem op. Je wist misschien het bestaan niet eens af, van zijn bestaan af. Maar gelovig opgevoed of niet gelovig opgevoed, velen van jullie herkennen iets van het jezelf opgeslokt voelen. Door de wereld en de machten die er nog altijd zijn. Evi vertelde dat ze een tijd lang vocht tegen de machten achter anorexia. Gevangen in ongezonde gedachten. Ramon, jij werd opgeslokt, zou je kunnen zeggen, door de macht achter drugs en criminaliteit. Een wereld waar vaak geen uitweg uit leek te zijn. Arthur, ook jij vertelde dat je op een punt kwam, na een leven vol criminaliteit, leugens en pijn, waarop alle hoop als het ware verloren leek. En Max, ook jij kent die donkerte, die tijden waarop het lijkt dat het pikken donker is. En de gedachte van ik wil niet meer. En dat zijn misschien de grote verhalen. Wees God er dankbaar voor als je die diepe dalen niet kent. Maar toen we woensdag met alle dopelingen bij elkaar waren en we gewoon even eerlijk werden met elkaar, merkten we dat we allemaal, ja in meer of mindere mate, maar toch allemaal die donkere plekken en die leegte in ons leven kunnen kennen. Afstand van God, innerlijke leegte. Misschien zouden we in de context van dit verhaal kunnen zeggen ballingschap. Maar dan komen we bij de tekst van vanmorgen. Dit moet ik eerst nog zeggen. Het was altijd al, ook in het Oude Testament, Gods plan om te herstellen en zijn volk uit ballingschap thuis te brengen aan zijn hart. God trok nooit zijn hand definitief terug, ondanks zijn volk ongehoorzaam was. Maar nu in het Nieuwe Testament zien we iets totaal nieuws in Jezus. Jezus zegt niet, jullie lijken op Jona. Nee, weet je wat Jezus zegt? Hij zegt, ik word jullie Jona. Waar Jona vluchtte voor Gods liefde, laat Jezus zien hoe onvoorwaardelijke liefde eruit ziet in de praktijk. Jezus gaat niet met een boog om die ballingschap heen. Hij gaat het lijden en de gebrokenheid niet uit de weg. Nee, wat Jezus doet is, hij stapt er midden in. En toen hij daar hing aan het kruis op Goede Vrijdag, op Golgotha, toen zei hij als het ware, gooi mij maar overboord. Jezus liet zich vrijwillig opslokken door de dood, zoals Jona werd opgeslokt door een vis. Hij daalde af naar de diepste bodem, naar de donkerste, diepe dalen. Naar jou en mijn eenzaamheid, schaamte, pijn. Hij daalde af naar de diepste bodem van de zee. De plek waar de deuren voor altijd dicht leken te zitten. Voor wie? Voor ons. En als je de getuigenis op de website zou lezen van onze dopelingen, dat is echt een aanrader om te doen, dan zul je zien dat diverse dopelingen dat ook echt meemaken. Dat God juist dichtbij kwam in de nood. De plek waar jullie God ontmoeten was bij de meesten niet op de toppen van de berg, waar alles goed ging. Nee, vaak ontmoeten jullie God en Jezus opnieuw in de storm. En dan komt de plot van het verhaal. Want daar stoppen we niet bij Jezus die neerdaalt en in jouw gebrokenheid komt. Hij kwam daar niet om daar te blijven. Nee, hij kwam daar, hij ging naar binnen om de deuren van die gevangenis van binnenuit open te breken. Weet je wat er met Jona gebeurde in dat verhaal? Hij werd uitgespuugd aan land. Jona leek verloren. Hij keek de dood in de ogen, in de buik van die vis. Maar de vis kon hem niet binnenhouden en spuugde hem uit op het droge. Lieve kerk, precies dat is wat er gebeurt op paasmorgen. De dood leek te juichen op Goede Vrijdag. De dood dacht gewonnen te hebben. Maar vanmorgen op paaszondag belijden we en zeggen we, maar de dood maakte een fatale rekenfout. De dood dacht Jezus op te slokken en te verteren. Maar moest tot deze conclusie komen. Jezus is onverteerbaar. Lang geleden zeiden een aantal kerkvaders dit. Ik vind het een fascinerend beeld. Ze zeiden, de dood wilde Jezus inslikken, maar verslikte zich, omdat het God bleek te zijn. Dat is het verhaal van Paas. Dat is het goede nieuws. Handelingen 2, vers 24 zegt, het was onmogelijk dat hij, die zelf het leven is, door de dood vastgehouden zou worden. Op Pasen breekt Jezus de macht van de dood van binnenuit open. Pasen is het moment dat de bek van het beest, of misschien moet ik vanmorgen zeggen, de bek van de dood zijn kaken moest openen. En we zeggen met Paulus mee, Romeinen 1, dat de opstanding het keiharde bewijs is dat Jezus niet zomaar een profeet was, maar dat hij de rechtmatige koning is van de hele wereld. Zonder de opstanding van Jezus was Jezus waarschijnlijk een vage herinnering geworden. Maar door de opstanding blijkt dat zijn woorden waar zijn. Hij is realiteit. Toen, maar ook nu. In onze tekst van vandaag zei Jezus tegen de mensen dat ze maar één teken zouden krijgen. Het teken van Jona. En op paasmorgen kregen ze dat teken. Net zoals de vis Jona na 3 dagen niet kon vasthouden in de diepte. Zo kon het graf na 3 dagen de Zoon van God niet vasthouden in de dood. En door de opstanding van Jezus is er een nieuwe dag begonnen. Pasen is geen happy end van een toch wel tragisch verhaal. Nee, de bladzijde wordt omgedraaid en er start een volledig nieuw hoofdstuk. De eerste Adam die we kennen uit Genesis deed de deur van de dood open. Weet je hoe Jezus genoemd wordt? De laatste Adam. Hij is door de dood heen gebroken en hij trekt de deur naar het leven. Wagenwijd open voor ons allemaal. Hij wordt ook wel eersteling genoemd. Weet je wat ik daar zo mooi aan vind, aan het woordje eersteling? Het impliceert dat er meer zullen komen. Jezus is de start van een volledig nieuwe wereld, van een nieuw begin. De band mag naar voren komen. En precies dat, een nieuw begin, is waar onze dopelingen vanmorgen niet alleen maar naar verlangen. Ja, ze verlangen daar ook naar, maar dat is ook waar ze van getuigen. Lans, jij vertelde dat sinds die dag dat je op je knieën zat. Ik zit even, daar zit je. Sinds de dag dat je op je knieën zat en jezelf overgaf aan Jezus, er was geen dag meer hetzelfde. Het werd niet meteen makkelijker. Integendeel. Maar je kreeg er zoveel voor terug. En Marty, nadat jij God opnieuw trouw beloofde, heeft er een enorme innerlijke transformatie in je plaatsgevonden. Je zei dat je een totaal nieuw mens bent geworden. Dat is nieuw leven. Jonathan, jij vertelde dat je, even te zoeken, daar zit je. Jij vertelde dat je, nadat je de keuze maakte om hem aan te nemen, na een hele reis waarin je ook met je verstand wilde begrijpen dat God echt de enige was, maar dat er nu in een maand tijd na die keuze zoveel veranderd is. Eigenlijk alles is anders geworden. En Arthur, jij zei ook, toen ik me overgaf en God om hulp vroeg, kreeg ik rust en liefde die mij genezing gaven. En zo waren er veel meer. Door al die getuigenissen heen hoorden we zoveel over die transformerende kracht. Diezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood. En nee, onze dopelingen staan hier vanmorgen niet omdat ze nou hun leven helemaal perfect op een rijtje hebben. Omdat nu alles koek en ei is. Of omdat jullie geen gebrokenheid meer in je leven kennen. Nee. Ook het leven met Jezus kan soms gewoon uitdagend zijn. En er zijn zoveel dingen die we nog altijd niet begrijpen. Misschien wel met name als het over lijden en pijn gaat. Maar jullie staan hier, of jullie zitten nu nog, omdat je beseft en erkent wat het is om opgesloten te zitten. Vervreemd te zijn, te vluchten, net als Jona, of hoe het is om zonder Jezus te leven. Maar ook omdat jullie dat niet langer meer willen. Omdat jullie dat nieuwe leven wat Jezus wilt geven, volledig willen omarmen. In de avonden voorafgaand aan de doop, wat is er vaak het woord overgave gevallen. Jullie willen je volledig overgeven aan hem. Omdat jullie verlangen om meer en meer en meer getransformeerd te worden door die Jezus. Die opstond uit de dood. En als jullie straks het water ingaan, Dan ga je als het ware de golven in. Het graf, het watergraf noemen we het vaak. En vanmorgen zeggen we dan, je laat de ballingschap, je oude leven, je eigen controle en misschien wel je ongehoorzaamheid aan God, die laat je achter. Je mag het achterlaten in het graf wat Jezus volledig overwonnen heeft. En wanneer je opstaat, dan mag je opstaan in een heel nieuw leven. In een nieuwe schepping. Als een nieuwe schepping. En het water van de doop is niet alleen maar een wasbeurt voor alles wat achter jullie ligt. Nee, het is een opstanding. Het is een doorbraak, een doorgang naar dat nieuwe begin. We vieren vandaag geen geschiedenis of religie. En de doop is echt meer dan alleen maar een mooie traditie. Of zoals sommigen het misschien zullen zeggen, een sacrament. We vieren vanmorgen de overwinning op de dood. We vieren het leven. Hier in dit bad wordt wat Maverick City zingt zichtbaar. Hell lost another one. Now you are free. En dat leven, die overwinning, het heeft een gezicht. Die vrijheid heeft een hartslag. En die onvoorwaardelijke liefde die voor jou tot het uiterste ging om je uit de diepte te redden, die heeft een naam. De naam die sterker is dan de dood. De naam die elke ballingschap verbreekt. Het is Jezus. We gaan erover zingen. Liefde heeft een naam. Vreugde heeft een naam. Hoop heeft een naam. Overwinning heeft een naam. En zijn naam is Jezus. Ik wil je vragen om letterlijk op te staan. Dan willen we hem, de opgestane, alle eer geven. Laten we een kort moment bidden voordat we de aanbidding starten. Heere Jezus, we erkennen dat u leven bent. We erkennen dat u degene bent die opstond uit de dood. Heer, we willen vanmorgen getuigen zijn van wat nieuw leven betekent in het leven van mensen. We laten het oude achter en we stappen een heel nieuw leven in met u. Dank u wel, Jezus, voor uw werk en het volbrengen van uw missie. In Jezus' naam.